NPO Radio 1. KRO NCRW.
Iedereen die hier werkt, heeft en patiëntenzorg, en onderwijs, en opleiding, en onderzoek. Zo'n beoogde fusie is om een soort voorwaarden te scheppen dat dat allemaal beter kan.
Het VU Medisch Centrum en het AMC in Amsterdam willen fuseren. Alles wordt beter, zegt deze arts. Maar wordt de fusie, als ze doorgaat, wel zo'n succes?
Reporter Radio met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. Straks, het wantrouwen is in Limburg het hoogst van heel Nederland. Niet alleen in de politiek, ook in elkaar. De regionale krant stelt een onderzoek in. Straks de collega aan het woord in Reporters NL. Eerst de beoogde fusie van het VUMC en het AMC in Amsterdam. Nederland heeft 8 universitair medisch centra, ziekenhuizen voor de meest ingewikkelde zorg. Ze hebben 3 kerntaken: onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Sinds 2011 wordt er gewerkt aan een fusie tussen de 2 academische ziekenhuizen in Amsterdam, het VU Medisch Centrum en het Amsterdam Medisch Centrum, AMC. Of het ook echt doorgaat hangt af van de toestemming van de autoriteit Consument en Markt, ACM, die binnenkort uitsluitsel geeft. De afgelopen jaren zijn veel ziekenhuizen gefuseerd, maar 2 universitair medisch centra nog niet. Het bestuur van beide instellingen is uiteraard enthousiast. Maar hebben patiënten baat bij de fusie? Het wetenschappelijk onderzoek? En blijven er voldoende opleidingsplaatsen voor de dokters van de toekomst? De bestuursvoorzitters van VUMC en AMC gaven in mei een interview in de Telegraaf, waarin ze zeiden dat het fusieproces naar wens verliep. Volgens hen trommelen zelfs dokters op de tafel om te vragen wanneer het er nu eens van komt. Maar is dat wel zo? Staan alle dokters werkelijk te trappelen?
Het kost goud geld. Het punt aan de horizon verdampt en geld om afdelingen samen te laten gaan is er niet.
Het carrièreperspectief is sterk verminderd. Er zijn niet veel hoogleraarplekken. Dus als je komt om carrière te maken in de wetenschap, wordt dat steeds ingewikkelder.
Er verdampen afdelingen waardoor kennis verdwijnt en die kennis moet dan ingekocht worden. En dat is uiteindelijk veel duurder.
De bestuurders hebben helemaal niet door dat de medewerkers hen niet meer volgen.
Het is niet goed om onderzoek te doen naar zeldzame ziektes voor 30 patiënten, terwijl je met hetzelfde geld voor 3 miljoen mensen zorg op maat kan leveren.
De onderwijskundigen uit beide huizen helpen elkaar niet. Ik zeg niet aan wie dat ligt, maar het is zonde van de energie en van de tijd. En het is belachelijk dat we daarom 2 curricula hebben gemaakt. Dat kost heel veel geld.
Ik heb bestuurders het woord patiënt nog nooit horen zeggen.
Een fusie is niet nodig. Maar ja, het proces loopt al. Maar als de ACM geen toestemming geeft, is er ook geen plan B.
Anonieme reacties van artsen in de 2 academische ziekenhuizen. Wat ze zich het vaakst afvroegen, waarom moeten we eigenlijk fuseren? Kinderarts Hans van Goudoever heeft een antwoord. Sinds 2010 leidt hij in beide ziekenhuizen de afdeling kindergeneeskunde. Het is de eerste afdeling die met 1 afdelingshoofd in beide huizen de intensieve samenwerking voorbereidt. We vroegen hem, welk probleem lost een fusie nou eigenlijk op?
Bij ons, in de kindergeneeskunde, lossen we enorm veel problemen op. De belangrijkste is dat we aan beide kanten van de Amstel relatief weinig gespecialiseerde dokters hebben. Dus ik heb 2 kindercardiologen aan de VU-kant. Als daar 1 op vakantie is, kan de ander niet ziek worden. En aan de AMC-kant, die is net iets groter, heb ik er meestal 1 poppetje meer. Maar heb ik eigenlijk precies hetzelfde probleem. Maar als ik nu van 2 naar 5 ga, op elk vakgebied, dan heb je goede zorg voor je patiënten. Want dan heb ik genoeg intensivisten, die kunnen een rooster draaien. Die kunnen dan gewoon helemaal fris uitgeslapen de nacht in. Die hoeven niet de dag overdag gewerkt te hebben. Die kunnen zelfs in een 3-ploegen systeem gaan werken. En dan denk ik, elke keer maak je daar die zorg weer net iets beter van. En als je nou denkt, hoe ziet nou de toekomst eruit in de, voor de kindergeneeskunde, maar eigenlijk voor de hele geneeskunde, dan zie je, ook in de afgelopen jaren bij ons, dat de lichtduur van alle kinderen bij ons ongeveer gehalveerd is. Van 10 dagen naar 5 dagen nu. Dus je ziet dat je steeds meer naar thuisbehandelingen gaat. Je kan de kinderen in de gaten houden als ze thuis zijn. Hetzij dat mensen gewoon een beetje bloed afnemen en via de post opsturen. En daar bepalen we dingen mee. Mensen kunnen vanuit thuis in hun eigen medisch dossier kijken tegenwoordig. Dus die zijn helemaal deel van het behandelteam. Dus je gaat zien dat de ziekenhuizen aan zich steeds kleiner gaan worden. Dat we steeds meer polyklinisch gaan doen. Dus ik verwacht dat we uiteindelijk naar veel minder ziekenhuisbedden zullen gaan in het hele land. Voor volwassenen en zeker ook voor kinderen. Laat ik het zo zeggen. Het is niet fuseren om te fuseren. Het is niet fuseren om lekker groot te worden. Het is fuseren om eigenlijk zorg op een niveau te blijven leveren die we allemaal wensen.
Zorg leveren op gewenst niveau. Niet iedereen is ervan overtuigd dat daar een fusie voor nodig is. We spraken met ruim 30 mensen, onder wie veel specialisten. De meesten wilden wel praten, maar niet voor de microfoon. Sommigen kregen van de afdeling communicatie het advies om ons niet te woord te staan. Maar Sheila Krishnadat wilde wel vertellen hoe zij die voorgenomen fusie ziet. Krishnadat is maag-darm-leverarts in het AMC. Ze heeft met haar onderzoek het AMC 3 patenten bezorgd.
Ik kreeg op een gegeven moment een mooi folder met allemaal plannen. Het zag er allemaal heel glossy en mooi uit, maar met heel veel bestuurlijke taal. En zonder dat eigenlijk de medewerker is gevraagd van, goh, vinden jullie dit leuk? Nou, dit is de afdeling dus endoscopie.
Dit is Sheila Krishnadat.
Dit is onze ERCP-kamer.
Maag, darm en leverarts.
Waar de galstenen en dat soort dingen worden verwijderd.
Aan het Amsterdams Medisch Centrum.
Dit zijn de uitslaapkamers. Kijk, het is nog leeg.
En ze maakt een rondje langs de plekken waar ze werkt.
En je ziet meteen, en dan iemand van de radio die eventjes komt kijken wat onze ervaringen zijn met de VU en fusie. Hoe dat gaat. Nou, er gebeurt nog niks. Kijk, hier zie je dat met bed. Hier staat het netjes. De patiënt is nog niet binnen. Dus er zijn meestal twee verpleegkundigen.
Goedemorgen.
In de endoscopiekamer verricht Sheila Krishnadat kijkonderzoek. Dus via een slangetje met een camera erop van dichtbij organen bestuderen.
Ik zit heel riant, want ik doe translationeel onderzoek. Dat betekent dat ik probeer het onderzoek dat we in het lab vinden zo snel mogelijk te vertalen naar de kliniek en andersom. En soms heb je heel erg vers materiaal nodig. En dan heb ik het voordeel dat ik alleen maar deze brug over hoef, of mijn medewerkers komen over. En die kunnen dan gelijk naar het lab en dan kunnen ze daar leuke dingen mee doen.
En over de continuïteit van het onderzoek maakt ze zich zorgen.
De bedoeling is wel, met name die endoscopiekamers, dat die verbouwd gaan worden. Ja. Maar ja, op het moment dat je gaat fuseren en de gedachte is dat je daarheen gaat, ga je hier natuurlijk geen miljoenen steken in een verbouwing. Ja, we zijn nu in het lab. Het ziet er hier heel ouders uit. Hij ziet er misschien nog ouders uit dan mijn werkkamer. Met alle potjes en buffers en toestanden. Nee, hier wordt driftig gepipetteerd.
Maar waar Sheila Krishnadat zich vooral zorgen over maakt, is de onduidelijkheid omtrent de fusie.
De bedoeling is dat het grootste gedeelte van de maag-darm-leverziekte natuurlijk overgaat naar de VU. Maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe het gaat zijn voor het onderzoek. Het is wel op papier en in bijeenkomsten en in seminars zie je dat er fusie gaande is. Maar hoe dat zo meteen moet, of ik straks een labje heb waar ik naartoe ga lopen, dat is natuurlijk helemaal niet duidelijk. Terwijl het idee van de fusie is om het onderzoek heel groot te maken. Dus dat voelt bij mij een beetje tegenstrijdig.
Het is ook grappig als je hier als het terug naar endoscopie
gaat. Nou, wat dat betreft zou ik zeggen, ik heb het allemaal hier. Dus niet alleen mijn lab, maar ook even een lekker kopje koffie inderdaad. En als je even wat bij de drogist of de Albert Heijn moet halen. Ja, het is allemaal, ja, het is echt een hele een mini-wereldje wat we hebben gecreëerd in het AMC. Dat eigenlijk heel goed werkt. En dat is natuurlijk de vraag hoe het zo meteen gaat zijn. Ik denk dat patiënten heel bewust voor het AMC of de VU kiezen. Toch omdat er verschillende culturen zijn. Patiënten, als je ergens binnenloopt, dan voel je je thuis of je voelt je niet thuis. En je gaat dus, als je fuseert, ga je een soort van mix van culturen krijgen. En je gaat je afvragen van hoe dat gaat uitpakken. Hè? Dus de patiënt heeft die keuze niet meer. En zou dus moeten zien welke dokter hij krijgt. Of die bij hem past of niet bij hem past. Kijk, er wordt natuurlijk wel getracht in bijeenkomsten dat mensen met elkaar praten. Maar dat is eigenlijk wel op hoger niveau. Dat is niet op het niveau van de medewerker op de vloer. En dat is wel jammer, want dat had misschien ook van bovenaf anders aangepakt kunnen worden. Misschien hadden ze gewoon in een eerder stadium kunnen vragen van, goh, wat willen jullie? Willen jullie fuseren? Dat is eigenlijk niet gebeurd. Niet dat ik. Er is nooit een enquête rond geweest van, met een vragenlijstje van, goh, hoe denken jullie erover? Of ideeën vragen van, als we dat gaan doen, hoe zouden we dat doen? Ja, en dat vind ik wel jammer, want je hebt twee eigenlijk waanzinnig gave instituten die geen patiëntentekort komen, die meer dan genoeg aan patiënten hebben, die wachtlijsten hebben. En dat ga je bij elkaar stoppen. In hoop dat het nog groter wordt, maar dat moet je nog maar afwachten.
Naarmate het fusieproces zich langer voortsleept, verliezen de medewerkers meer en meer hun interesse, zegt Krishna
dat. Maar je merkt dat dat momentum verloren is gegaan en dat het blijft hangen op heel veel besluiten en zaken die niet rondkomen. En daardoor denken we, ja, we hebben nu zoiets van, we zien het wel. We zien wel of het gaat gebeuren of niet.
Krishnadat heeft een andere oplossing.
Je kunt ook zeggen van, jongens, we laten die twee instituten bestaan. En als we echt willen dat het onderzoek gaat escaleren, gaan we daar energie in steken en gaan we daar een groot gebouw voor neerzetten. En zetten we die onderzoekers bij elkaar. Want dat wil je. Want het gaat om dat je internationaal wil competeren met andere onderzoekers. Hè? Want dat maakt een academie groot. Het onderzoek is toch wel heel belangrijk. En dan moet je niet zeggen, we gaan eerst alle beddenhuizen bij elkaar stoppen. Want worden de patiënten daar wijzer van? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb niet altijd hele hoop gehakken aan, maar als het lekker weer is, ja. Ja, cultuurverschil, hè?
Ja, cultuur. Het AMC kan dat. Zouden ze dat in het VUMC ook doen, hoge hakken? Sheila Krishnadat, ze werd opgezocht door Yoga Brouwers in het AMC. Haar zorgen worden gedeeld door andere specialisten. We leggen hun twijfels voor aan de voorzitter van een vertegenwoordigend orgaan van 600 specialisten in het VU Medisch Centrum, het Stafconvent. Die voorzitter heet Jaap Bonjer.
Ik richt me even op de medisch specialist, hè, want daar ben ik dan vertegenwoordiger van. Ja, medisch specialist. Geluk om een van de hoogst opgeleide functionarissen van deze samenleving te zijn. Werkt hier in Amsterdam op een toplocatie in een perfecte infrastructuur. Ik denk dat je hier alle mogelijkheden krijgt om gewoon de vleugels uit te slaan. Dan wel in Amsterdam, maar dan wel elders. Dus als er voor hem of haar geen plaats is in de nieuwe alliantie of niet een plaats die hem of haar aanstaat, dan zou ik zeggen, ja, sla de vleugels uit.
Ja, Bonjer is voorstander van de fusie.
We hebben een hele specifieke hoog topreferente taak hier als academisch ziekenhuis. Als je ook ziet hoe het de patiëntenpopulatie in dit in VUMC is veranderd de afgelopen 5 jaar, dat is enorm. En hoe zogenaamd laagcomplexe zorg is verplaatst naar algemene ziekenhuizen. Door de concentratie van de complexe zorg in Nederland is dat enorm toegenomen hier. Echt, het is een heel ander beeld dan 5 jaar geleden. Nou, om op die weg verder te kunnen gaan, ja, zijn wij en ook AMC eigenlijk aan de kleine kant. Te kleine kant. Dus daarvoor moet het bij elkaar komen.
De minder ingewikkelde zorg, wat Bonjer dus laagcomplexe zorg noemt, wordt steeds meer naar algemene ziekenhuizen in de buurt verplaatst. Dat heeft consequenties voor patiënten. In het fusieproces worden de patiënten vertegenwoordigd door de cliëntenraad. De voorzitter van die cliëntenraad van het VU Medisch Centrum is Paul Cohen. Volgens hem zijn patiënten helemaal niet blij met het verdwijnen van de laagcomplexe zorg uit het academisch ziekenhuis.
Die patiënt die leeft nog in het gedrag van 10 jaar terug. Heeft nog altijd merkentrouw. Dat zie je ook aan zijn koopgedrag en zo. Dat is gewoon zo. Of mensen die een auto kopen, dat moet dan per se dat merk zijn. Waarom? Nou, daar hebben ze vertrouwen in. En als je dan vraagt waarom dan dat merk, is dat zoveel beter? Nee. Motorvermogen weten ze niet. Uitstoot weten ze niet. Verbruik amper. Het is allemaal van secundair belang, maar het vertrouwen is er. En zo is dat naar ziekenhuizen ook. Als ik daar naartoe ga, is mijn ziekenhuis, dan word ik goed behandeld.
Dat heeft zeker heeft dat een plaats bij mensen die meerdere aandoeningen hebben dan één. Dan is het helemaal sterk, die verwevenheid met dat ziekenhuis. Want dan moeten ze dan naar die arts en dan naar die arts. En als zo'n ziekenhuis dan zegt, ja, wacht even, maar dat ingewikkelde wat je hebt, daar kunnen we wat aan doen. Daar begeleiden we je ook in. Maar die ingegroeide teennagel, dat gaan we niet doen. Dan moet je naar die en die. En dat is een dilemma. Voor de patiënt is dat een soort van afwijzing. Hij heeft zich helemaal met ziel en zaligheid aan het ziekenhuis verbonden. En dan moet hij van dat ziekenhuis voor dat ingreepje naar een ander die hij niet kent. Dat vind je vervelend als persoon. En dat begrijpen die artsen natuurlijk ook wel. Alleen het is niet van de ene op de andere dag te veranderen. En wat je dus nu ziet, is dat ze in dat proces van het overdragen van eenvoudige ingrepen naar reguliere ziekenhuizen, dat ze in dat proces ja, de patiënt tegenover zich vinden die zich ongemakkelijk voelt. En soms zelfs verraden. Dat heb ik ook gezien in de praktijk. En dat betekent dat er een andere benadering moet komen in de informatievoorziening naar de patiënt toe over het ziekenhuis. Als de patiënt op een gegeven moment dat geaccepteerd heeft, dan is het probleem achter de rug. Maar dat vergt gewoon een periode van aanpassing. En op dit moment is het nog zo dat je je gewoon in de steek gelaten voelt. Je komt bij je eigen ziekenhuis en die zeggen, nou sorry, maar dat doen wij niet. En waarom dan niet? Omdat we daar geen contract voor hebben. Heel vervelend voor een patiënt. Frustrerend.
De rol van verzekeraars is dus cruciaal voor de verdeling van zorg over reguliere ziekenhuizen en de universitair medisch centra. Daarom ziet Paul Cohen in de toekomst een extra taak voor de cliëntenraden.
Onze wens als cliëntenraad is dat we in de gesprekken die gevoerd worden tussen zorgverlener en verzekeraar, dat we daarbij betrokken zijn. Omdat daar heel essentiële afspraken worden gemaakt die na de hand bepalend zijn voor of je wel of niet geholpen kunt worden bij een ziekenhuis. Dat is nog niet het geval. Aan de andere kant zie je wel dat als je dus de verzekeraar één op één daarop aanspreekt, die mogelijkheid heb ik kort geleden nog gehad, een week of twee terug. Dan zeggen ze, ja, het is waar, wij hebben daar eigenlijk nooit de gelegenheid nog toe gehad, maar wij vinden dat toch ook wel zinvol. Dat is er niet van gekomen. We hebben tot nu toe altijd moeten praten met die ziekenhuizen en moeten wikken en wegen over kosten en opbrengsten. Maar inderdaad, die patiënt, daar moet ook mee gepraat worden. Want die zit er op een andere manier in. En daar draait het toch allemaal om. Dus ze zijn zich er wel van bewust, maar het is nog niet zo ver.
Dat is natuurlijk wel opvallend dat er nog geen dialoog is tussen zorgverzekeraars en hun patiënten. De grootste zorgverzekeraar in Amsterdam is Zilveren Kruis. Ze wilde niet meewerken aan deze uitzending, maar liet het volgende per mail weten. Uit de position papers van de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA, blijkt dat fusies afgelopen jaren altijd een verhoging van kosten met zich meebrachten. Ook kwaliteitsverbeteringen zijn soms wel en soms niet aan de orde. Wat ons betreft moeten samenwerkingen in de zorg altijd iets opleveren voor onze verzekerden. Een specialist die ook wilde vertellen wat hij van de voorgenomen fusie vindt is Chris Mulder, maag-darm-leverarts in het VUMC. We vroegen hem hoe hij het ziekenhuis in 2025 ziet. Toeval wil dat Mulder vorige week afscheid nam als afdelingshoofd. Hij hield een openbare rede in de aula van de Vrije Universiteit.
Geachte dames en heren, ik ben ongelooflijk aangenaam verrast en vereerd dat u met zoveel aanwezig bent. Ik wil u vandaag een verhaal houden wat ik heb getiteld onder professoren. Ik maak mij zorgen of andere academische ziekenhuizen wel ongewijzigd 2025 halen. De over elkaar heen buitelende, fuserende conglomeraten winnen het aan alle kanten. Het geld trekt.
De consequentie zou kunnen zijn dat wij als academisch ziekenhuis misschien worden 1 plus 1 is 1. En dat zou heel dramatisch zijn, zowel voor de AMC als voor de VU, maar los daarvan ook voor deze regio. We bedienen nu 25% van alle geneeskundestudenten in opleiding. Krijgen we daar ook een herverdeling voor? Maar nu al zijn onze studenten en onze onderzoekers in opleiding die bij ons komen natuurlijk om een boekje te maken, een proefschrift. Maar als ze dat proefschrift hebben, dan hebben we dadelijk geen opleidingen meer voor ze. Daar maak ik me zorgen over.
Eén jihadistische aanval in Amsterdam of één nieuwe Schipholramp. En men vraagt zich af waarom we maar één traumacentrum of SCH bij de Alliantie overhouden.
Tweede probleem is, we overwegen nu heel sterk om de spoedeisende hulp over te brengen richting Zuidoost, Bijlmerregio, en hier de spoedeisende zorg af te stoten. Maar wat gebeurt er dan? Hoe wordt dat dan georganiseerd als we dadelijk één grote jihadistische aanval in Amsterdam hebben? Of een grote Schipholramp? Hebben we dan nog wel een kritisch volume voldoende voor de traumazorg in de SCH in Amsterdam? We moeten ons ook realiseren dat Amsterdam de komende 20 tot 30 jaar met 30-40% bevolkingstoename komt te zitten. Men trekt naar Amsterdam. Hoe gaan we die zorg dan organiseren? Daar moeten we nu toch ook al op voorsorteren.
Wij zijn log en onze inspraak als medisch specialist in de academie is verwaarloosbaar. Eigenlijk hebben wij niets te zeggen. Intrigerend is dat de OR aan beide zijden van de Amstel ons geen van allen ooit heeft geënquêteerd wat wij ervan vinden. Mijn moeder zei bij dit soort opmerkingen altijd: pas op, eerlijkheid is de kortste weg naar de uitgang.
We zijn nu al 7 jaar bezig met die fusie. Maar eigenlijk zijn er nog steeds geen onomkeerbare stappen gezet. En dat betekent dat binnen deze organisatie een bepaalde vrijblijvendheid is. Zoals een van mijn collega's, MDL van de AMC, zei: ja, je denkt toch niet dat ik naar al die sprookjes luister? Ik heb er geen tijd voor, want dan moet ik elk jaar op scherp staan. Ik hoor het wel wanneer het zover is. Nu duurt het 7 jaar, wordt het 12 jaar... Maar het is toch te lang voor een fusie?
Een visiemoment van u over wat een UMC moet zijn de komende jaren is echt gewenst.
Een visie op wat een universitair medisch centrum moet zijn is zeer gewenst, zegt Mulder. We vroegen een visie aan de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra, de koepel van de 8 UMC's in Nederland. De voorzitter is Ernst Kuipers. Hij is positief over de voorgenomen fusie tussen VU, MC en AMC. Het kost veel energie, tijd en geld, maar op een begroting van 1,6 miljard euro per jaar zijn de kosten niet het grootste probleem, zegt hij. Hij denkt dat het aantal opleidingsplaatsen in Amsterdam niet onder de fusie leidt.
Die regio's rond UMC's zijn verschillend van grootte. Dus als je kijkt naar volume, dan zijn de beide Amsterdamse regio's bij elkaar opgeteld, als opleidingsregio's, maar ook als verzorgingsgebied, die zijn van dezelfde orde als van grootte als bijvoorbeeld het verzorgingsgebied van het UMC Groningen en het verzorgingsgebied van het Erasmus MC. Dat is belangrijk voor artsassistenten en opleiding. Nou is het traditioneel zo dat artsassistenten verdeeld wordt, waarbij het uitgangspunt is iedereen, alle 8 regio's ongeveer hetzelfde aantal, maar wel enigszins gedifferentieerd naar grootte. En dat betekent dat het Erasmus MC meer AIO's krijgt dan bijvoorbeeld in dit geval de VU. De regio is ook veel groter. Er zitten meer ziekenhuizen in, er worden meer patiënten behandeld, er is ook meer capaciteit om op te leiden. Op het moment dat je AMC en VUMC bij elkaar voegt, dan krijg je een regio van dezelfde grootte. En dan is het ook logisch dat je daar ook rekening mee gaat houden bij de verdeling van het aantal artsassistenten.
Het fusieproces loopt al 6 jaar. Veel mensen die wij gesproken hebben verwachten dat als het doorgaat, dat alles bij elkaar nog wel 10 jaar zal duren. Hoe zien de academische ziekenhuizen er tegen die tijd uit? Hoogleraar Economie en Organisatie van de Gezondheidszorg, Richard Jansen.
Het is misschien goed om een beeld te hebben van het ziekenhuis van de toekomst. Zeker de academische centra zullen echte high-tech bedrijven zijn. Je skypt met je dokter of je logt in je eigen dossier. En het beeld van het ziekenhuis, dat het een soort beddenhuis is met lange gangen en mensen in witte jassen, dat is eigenlijk een 20 eeuws beeld. En dat zal binnen een paar decennia achter ons liggen. En ik denk dat het ook goed is om dat te beseffen. Dus dat beeld van die krimpende beddenhuizen en de noodzaak om het specialisme verder te concentreren, bij elkaar te brengen, dat die beide processen voeden en daar professionals in meekrijgen, dat vraagt van bestuurders niet alleen een heldere visie, maar ook een zekere doortastendheid en lef om al de dingen die je onderweg tegenkomt, en die het soms ook best wel moeilijk maken, toch met elkaar te overwinnen.
Maar of je nou optimistisch bent over de kansen van een fusie tussen het AMC en het UMC, VU-UMC, de autoriteit, consument en markt, die gaat er uiteindelijk over. Daar hebben de ziekenhuizen in februari een vergunningaanvraag ingediend. Econoom Marco Varkenvisser, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, over de vraagstukken waar die autoriteit voor staat.
De fusie tussen AMC en VUMC, althans de voorgenomen fusie moet ik zeggen, brengt een heel interessant vraagstuk op tafel. Het is namelijk de eerste fusie van twee universitaire medisch centra in Nederland. We hebben de afgelopen decennia heel veel ziekenhuisfusies gezien die op één na allemaal zijn goedgekeurd door de mededingingsautoriteit. En het feit dat het een fusie is tussen twee universitaire medische centra maakt dat er, anders dan bij andere ziekenhuisfusies, nu drie verschillende markten centraal staan. En de gevolgen van die fusie op die drie verschillende markten. De eerste is de markt voor onderwijs en opleidingen. Nou, daarvan heeft ACM geconcludeerd in haar eerste besluit. Dat is een Nederlandse nationale markt. Dus daar zal die fusie geen grote gevolgen hebben voor de concurrentie. Er is een markt voor onderzoek, waar het UMC, of tenminste het AMC en VUMC concurreren met allerlei andere universitaire medisch centra en internationale onderzoeksinstituten. Dus ook daar zal de fusie geen gevolgen hebben. De derde markt is de markt voor patiëntenzorg. En die valt uiteen in twee onderdelen. En dan wordt het wel heel interessant. Dat is een onderdeel voor de basiszorg. Dus de zorg die door tal van andere ziekenhuizen ook wordt geleverd. En de markt voor topzorg. En die markt voor topzorg, daar zijn eigenlijk alleen de UMC's, de acht UMC's in Nederland, de partijen die die zorg leveren. Heeft ACM in het eerste besluit geconcludeerd, en in mijn ogen heel terecht, als je kijkt naar de markt voor basiszorg in de regio Amsterdam, daar zijn genoeg ziekenhuizen, daar zal ook na de fusie tussen VUMC en AMC nog voldoende concurrentie overblijven. Die markt voor topzorg, daar ligt een ingewikkelder vraagstuk, want dan is de vraag, als die twee ziekenhuizen in Amsterdam fuseren, ontstaat er één nieuw universitair medisch centrum in Amsterdam. Concurreert dat nieuwe gefuseerde universitair medisch centra nog in voldoende mate met andere UMC's in Nederland? En dan kun je qua geografische bereikbaarheid het snelst denken aan Utrecht en aan Leiden. En daarvan was ACM in het eerste besluit vrij kritisch en die zeiden, nou, wij verwachten, of wij nemen aan dat die fusie eigenlijk op die markt tot een probleem zou kunnen leiden, omdat er daar voor patiënten en verzekeraars te weinig keuzemogelijkheden overblijven. Dat is een interessante constatering. Wat vervolgens nog veel interessanter is, is dat men een verbinding legt met die markt voor de basiszorg. En zegt, oké, die machtspositie die eventueel zou ontstaan op die markt voor topzorg, die zou door dat gefuseerde ziekenhuis ook gebruikt kunnen worden in de onderhandelingen met verzekeraars op de markt voor basiszorg. Nou, dat is op zichzelf niet zo heel moeilijk voor te stellen hoe dat zou kunnen gaan. Dan kun je zeggen, nou, verzekeraars en zieken en dat nieuwe UMC onderhandelen over tal van zorgvormen, de prijzen daarvan, de kwaliteit. En dan zegt dat ziekenhuis, oké, ik wil best afspraken maken voor een bepaalde vorm van topzorg, die je eigenlijk alleen hier kunt krijgen, maar die kun je alleen hier inkopen als je ook je basiszorg inkoopt en niet bij andere ziekenhuizen in de regio. Nou, dan voelen we al aan, dan ontstaat er een situatie die niet helemaal eerlijk is ten opzichte van de andere ziekenhuizen. Nou, dat is een belangrijk onderdeel wat in het vervolgonderzoek van ACM, wat dus nu loopt, bekeken wordt. En waar uiteindelijk is dat het cruciale onderdeel die zal maken of de fusie wel of niet zal worden toegestaan.
Econoom Marco Varkenvisser. De mededingingsautoriteit moet dus nog groen licht geven voor de fusie. Voor de uitzending sprak ik met de bestuursvoorzitter van het VU Medisch Centrum, Wouter Bos. Wat gebeurt er als die autoriteit nee zegt? Wat is het plan B?
Ja, dan zullen we op de een of andere manier moeten kiezen uit een aantal opties. Eén optie is helemaal alleen verder gaan. Nou, daar zijn we eigenlijk te klein voor. Een andere optie is om het nog een keer te proberen met een ander plan. Nog weer een optie is om te kijken of er andere samenwerkingspartners zijn. En nog weer een optie is dat je niet helemaal zou fuseren, maar op onderdelen van je organisatie de samenwerking zou zoeken. We vinden het allemaal minder dan wat er nu voor ligt, maar ja, dat zijn wel de alternatieven waar je dan terechtkomt.
Dat klinkt een beetje als dat het linksom of rechtsom toch doorgaat.
Nou, het is vooral zo dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat voor twee UMC's in Amsterdam het voor elk van die twee UMC's eigenlijk best moeilijk is om apart te overleven. We zijn allebei relatief klein en de wereld waarin we ons begeven stelt steeds meer eisen. Dus we moeten ook gewoon wat.
U bent nu al 6 jaar bezig met het fusieproces en dat kan ook nog wel. Hoe lang duren?
We gaan ervan uit dat we dit jaar duidelijkheid krijgen van de mededingingsautoriteit. En met potlood zeggen we dan altijd, nou, in 2030 zijn we waarschijnlijk pas in de buurt van waar we uiteindelijk willen uitkomen. Het moet langzaam, stapsgewijs gaan.
Ja. De zorg voor de patiënt. Als het allemaal doorgaat, dan komt er 1 locatie voor de spoedeisende hulp. Hè? Dat wordt dan het AMC.
Dat is een mogelijkheid die op termijn, hè, dus dat is bepaald geen kwestie van de eerstkomende jaren, die op termijn wellicht werkelijkheid wordt. Ja.
Wellicht of waarschijnlijk, want daar gaat wel
iedereen
vanuit.
Ja, het is een van de redenen waarom we zeggen je moet langzaam aan, want dat hangt natuurlijk enorm samen bijvoorbeeld met ontwikkelingen in de stad.
Ja, maar de mensen die dus nu naar de VUMC gaan met spoedeisende hulp, die gaan dan misschien naar het OVG, dus dan verliest u patiënten.
Dat zou kunnen, ja.
Een van de redenen voor de fusie is een bepaalde schaalgrootte. Hè?
Ja, dat klopt.
Dus als je dan zegt, nou gaat u maar naar een ander ziekenhuis of een ander ziekenhuisbedrijf, dan groei je niet, dan krimp je.
Nou, dat zou op sommige gebieden best kunnen, maar dat heeft ook heel erg te maken met een heleboel dingen die we gewoon nog niet weten op dit moment. Hè. Er worden talloze studies gedaan naar de toekomst van de ziekenhuiszorg in allerlei westerse landen.
Ja.
België, afgelopen week ook nog weer eentje. En dan zie je bijvoorbeeld voorspellingen dat sowieso door de ontwikkelingen in de technologie ziekenhuizen zullen krimpen. Het aantal ziekenhuizen zal afnemen. Mensen kunnen veel vaker thuis en via allerlei tele- en mobiele apparaten
met je arts
krijgen die ze verdienen. Dus misschien zijn er in de toekomst, of wij nou fuseren of niet, sowieso wel minder ziekenhuizen en minder ziekenhuisbedden. Dat zijn hele grote onbekenden voor ons.
Even naar de zogeheten laagcomplexe zorg, die ook door andere ziekenhuizen gedaan kan worden. Wil VUMC, AMC die zorg eigenlijk nog blijven leveren na de fusie?
Nou, dat is een heikel punt hoor, want we staan onder grote druk van met name de overheid en zorgverzekeraars die zeggen elk ziekenhuis moet eigenlijk doen dat waar hij het beste in is. Dus een academisch huis moet dan vooral de meest complexe zorg doen.
Ja.
Maar ja, als dat betekent dat de patiënt de hele tijd van het ene naar het andere ziekenhuis moet, omdat hij niet meer in één ziekenhuis op al zijn kwalen geholpen kan worden,
en niet meer
dan
door,
leidt de patiëntvriendelijkheid daar wel onder. Dus
ja,
ik ben
dan
zelf
maken patiënten zich ook zorgen over.
Ja, en terecht. Terecht. Het is ook altijd wat ik zelf in gesprekken met zorgverzekeraars inbreng. Dus wat ons betreft zijn er duidelijk grenzen aan wat je in redelijkheid van ons op dat punt kunt verwachten. Maar dat is een moeilijke discussie met de zorgverzekeraars.
Dat is wel exact het punt waarop de autoriteit Consument en Markt zou kunnen zeggen, ja, maar als u die zorg ook blijft leveren, dan wordt u zo'n groot ziekenhuisbedrijf dat u een enorme macht heeft ten opzichte van de verzekeraars. En dat zou dus een nee kunnen opleveren voor de fusie.
Op die manier zouden wij een machtspositie kunnen hebben. Alleen we kunnen dat nooit afdwingen. Want als een verzekeraar niet wil, dan wil die niet.
Er zijn artsen die zeggen, er is ons nooit wat gevraagd.
Ongetwijfeld.
Wat wij vinden van die fusie.
Ja, dat kan. Ik denk dat wij enorm intensieve gesprekken hebben gevoerd. In ieder geval met iedereen die dat wou. En dat is dan echt niet alleen een ondernemingsraad of dat is niet alleen het stafconvent. Hè. Dat is de vertegenwoordiging van artsen bij ons in huis. Maar we organiseren ook openbare bijeenkomsten. Ik ontvang veel mails waarbij mensen met mij in gesprek willen. En dan kom ik ook altijd naar ze toe om erover te praten.
Wat zet u dan aan het denken?
Nou, de allerbelangrijkste zorg waarvan ook ik vind dat ons dat een zorg moet zijn, en is dat mensen bezorgd zijn over de grootschaligheid. Dat ze zeggen, ja, je hebt al 2 grote organisaties, die ga je samenvoegen, dan wordt het wel heel groot. En hoe zorg je nou dat in zo'n grote organisatie de patiënt de weg niet kwijtraakt? Hoe behoud je de aantrekkelijkheid van kleinschaligheid als je zo groot wordt?
Heeft u daar al een antwoord op?
Een aantal antwoorden, maar ik zeg er gelijk bij, ik vind dat we daar nog lang niet ver genoeg mee zijn.
Er is nog veel onduidelijk, hè? Over bijvoorbeeld, komt er 1 locatie voor de spoedeisende hulp? Welke zorg wordt er straks nog geleverd?
Ja.
Als er zoveel onduidelijkheid is, kun je dan eigenlijk wel zeggen, we weten zeker dat zo'n fusie een succes wordt? Want dat hangt van die details af.
Nee, dat kun je natuurlijk nooit met zekerheid van tevoren zeggen. Je hebt het hier over een proces wat 15 tot 20 jaar lang kan duren.
Maar wat maakt dan
ook
dat
gewoon de medische technologie. Dus je moet stap voor stap. Je moet plannen hebben voor de eerste paar jaar. En dan eens kijken of de wereld nog steeds zo is zoals je denkt dat die zou zijn. En dan moet je ook de mentale flexibiliteit hebben om je plannen aan te kunnen passen.
Wouter Bos, voorzitter van de Raad van Bestuur van nu nog het VUMC. Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Na de uitzending zetten we transcriptie van alle gesprekken online op de site nporadio1.nl/reporterradio. Muziek nu van John Mayer. It's a Friday, we finally made it. I can't believe I get to see your face. You've been working and I've been waiting to pick you up and take you from this place. Love on the weekend, love on the weekend, like only we can, like only we can. Love on the weekend, love on the weekend, I'm coming up and I'm loving every minute of it. I'll be the driver. You put your feet up in the getaway car. I'm flying fast like a wanted man. I want you, baby, like you can't understand. Oh, love on the weekend, love on the weekend. We found a message in a bottle we were drinking. Love on the weekend, love on the weekend. I hate your guts 'cause I'm loving every minute. Getting worried down there below us, under the clouds. Baby, take my hand and pull me down, 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 down. And I'll be dreaming of the next time we can go into another serotonin overflow. Love on the weekend, love on the weekend. I'm busted up, but I'm loving every minute. Plaatje uit november, hè? Dus ik weet niet of het misschien met die Love on the Weekend inmiddels heel anders zit. En John Mayer, Radio 1.
De Limburger.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarden Courant.
Omroep Gelderland.
Tubantia.
Vers Beton.
De Krant van West-Vlaanderen.
En De Groene Amsterdammer.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit Nederland en Vlaanderen.
Als het gaat om vertrouwen in instanties, in de samenleving en in elkaar, dan is dat in Nederland het laagst in Limburg, zo bleek bij de laatste cijfers van het CBS. In Limburg blijkt minder dan de helft van de mensen elkaar te vertrouwen. Maar instanties worden bijna geheel gewantrouwd. 80% van de Limburgers wantrouwt politici, de krijgsmacht en Europa.
De kerk is een mooi ding, maar het zijn grote oplichters. Ik trouw alleen in mijn eigen. En dat is ook niet goed. Ik vind alleen de Limburgers onder elkaar, die kunnen zich heel goed verstaan, vind ik. Heel makkelijk, Brabanders ook. Maar alleen boven de Moerdijk, dat is... Nee, ik ben je niet kapot. Het zijn allemaal zakkenvullers. Het zijn allemaal zakkenvullers. Dan moet je er meer zeggen.
Fragment uit 1 Vandaag naar aanleiding van een project van twee collega's bij de Limburger, Jeannot Moulin en Ruben van Erp. Zij doken dieper in de achtergronden van het wantrouwen. En Jeannot is aan de lijn. Goedenavond.
Goedenavond.
Om te beginnen, wat hebben jullie gedaan om in contact te komen met de Limburgers die, zo blijkt ook uit de cijfers, toch ook de pers wantrouwen?
Ja, we hebben eigenlijk de lezer proberen op te zoeken. Niet alleen in de krant, maar ook online. We hebben toen eigenlijk een oproepje gedaan aan iedereen die Limburger is. En eigenlijk de bal bij hun gelegd. En ons afgevraagd, ja, wat is dat voor jullie, dat vertrouwen dan? En wat missen jullie dan? En wat kan er beter? Dus niet zozeer vanuit ons beredeneerd, maar vanuit de lezer.
En dat kwam wel op gang?
Dat kwam zeker op gang, want wij merkten wel dat het speelt hier. Er zijn ontzettend veel reacties op gekomen. Veel bijzondere reacties. Ook antwoorden van gelijke strekking. Maar ja, dus heel erg op gereageerd.
Ja, valt ook op dat het dus niet alleen maar om wantrouwen in instituties gaat, maar ook in bijvoorbeeld relaties. Is het daar ook slecht mee gesteld in Limburg?
Nou, wij hebben inderdaad best wat reacties binnengekregen over relaties. Dat kun je dus ook hebben over een relatie met je vrouw of met je man. Dus zoals datingsapps als Tinder of Second Love, die doen natuurlijk ook wat aan vertrouwen of wantrouwen.
Mm.
Daar kwam ook aardig wat reacties op binnen. Dus ook daar hebben we een verhaal over gemaakt, ja.
Ja, wat was de strekking van dat verhaal?
Nou, een man die wilde bij ons graag zijn verhaal kwijt over zijn vrouw die hem een paar maanden lang bedroog via Second Love. En wat dat met hem heeft gedaan, met het vertrouwen. Met zijn zelfvertrouwen, maar ook zijn vertrouwen in bijvoorbeeld een vrouw waar hij gewoon 10 jaar lang mee getrouwd is geweest. 2 kinderen mee had, waar hij dat nooit bij zag aankomen. En hij kon heel goed onder woorden brengen wat dat voor hem betekende. En aangezien we daar meer reacties op binnenkregen, vonden we dat wel belangrijk om ook dat verhaal te vertellen.
Ja, het was een apart thema eigenlijk.
Dat was een apart thema, ja.
Maar goed, weten we ook hoe dat in de rest van Nederland is? Van Nederland is het vertrouwen in relaties en wat zeggen
ja, goed, het gaat over vertrouwen in elkaar ook. En een onderdeel daarvan is liefde. Het CBS heeft dat niet becijferd, dat specifieke onderdeel. Maar wij vonden dat het daar wel bij paste. Dus vandaar hebben we ervoor gekozen om daar wel een verhaal over te maken, ja.
Ja, en ook is er aparte aandacht voor de buurtpreventie-apps.
Ja, dat was denk ik, daar zijn de meeste reacties op binnengekomen.
Even uitleggen misschien, mensen zitten dan op een WhatsApp-groep. Mm-hmm. Dus die stoppen de telefoonnummers bij elkaar en dan kunnen ze berichtjes sturen over wat er in de buurt gebeurt. Met name bedoeld natuurlijk om gespuis in de gaten te houden.
Ja, zo moet je het eigenlijk zien, ja. En wat wij hebben opgemerkt is dat bij heel veel mensen dat een heel positief effect heeft. Hè. Je weet weer wie tegenover je woont, wie je buren zijn, wat ze doen. Je weet meer van elkaar en dat is heel goed voor vertrouwen. Hè. Als je veel sociale contacten hebt, dan groeit over het algemeen je vertrouwen in elkaar.
Mm.
Dus dat is het positieve deel van zo'n buurt WhatsApp. Maar er hangt ook wel een negatief prijskaartje aan. En dat is eigenlijk alles wat buiten je buurt zich afspeelt. Hè? Iets wat niet past binnen wat je gewend bent. Dat gaan mensen dan meteen als gevaar zien of bedreiging. Dus als je met een petje oploopt en een donkere jas aan hebt en je bent misschien wat getint en je loopt over straat, dan heb je zo de kans dat er een foto van je wordt gemaakt en dat er meteen gedachten over je worden gewisseld in die buurt WhatsApp die niet passen bij wat je op dat moment aan het uitvoeren bent daar op straat.
Nee. Dus dan wordt een soort wantrouwen weer opgewekt juist.
Dat wekt dus juist dan wantrouwen weer op. Dus dat is heel tweeledig eigenlijk. Ja.
Heb je daar voorbeelden van?
Ja, we hebben een verhaal erover gemaakt. En we hebben daar ook screenshots van WhatsApp-gesprekjes hebben daarbij gebruikt. En dan zie je toch dat in een kleine gemeenschap hier zoals Ubaxberg hebben we toen als voorbeeld gepakt. Daar wonen een paar duizend inwoners. Die hebben zich verenigd in een buurt WhatsApp. En op een dag lopen daar 3 getinte jongens. Dat is een AZC vlak in de buurt.
Mm-hmm. Die lopen
daar, ja, precies. Die lopen daar over straat en die gaan het café in en die drinken daar een biertje. Ja, goh, je zou zeggen, wat zou daar aan de hand kunnen zijn?
Is toegestaan.
Is toegestaan. Ik bedoel, hè? Waar maakt men zich druk om? Dan zie je toch dat er foto's van worden gemaakt. Die worden gedeeld in de groep. Die gaan naar 300 gebruikers toe. En dan merk je toch dat er meteen een wantrouwen is. Wat doen die jongens hier en wat moeten die in die kroeg? Hè? Dus dat wekt wel een bepaald wantrouwen aan je. Ja.
Heeft dat ook geresulteerd in een optreden richting die jongens? Dus eigenlijk een ongegrond optreden?
In dit geval is er inderdaad een politie aan te pas gekomen. ja, best absurd natuurlijk. Ze waren inderdaad gewoon een biertje drinken en er is ook verder geen actie op ondernomen. En dan zie je ook dat daar weer op gereageerd wordt in zo'n buurt-app van teleurstellend. Er is niets mee gedaan of ze hebben niets kunnen doen. Huh. En dan denk je, ja, waaraan?
Ja, was geen gevaar. Het is op zich al opvallend dat de politie dus komt voor een melding van 3 jongens die een biertje gaan drinken.
Ja, wat je ook vaak ziet is dat zo'n wijkagent in een buurt-app zit.
Ja?
Ja, goh, ik denk, kan natuurlijk niet voor de politie spreken. Maar je wil natuurlijk ook, als burgers zich onveilig voelen of buurtgenoten, wil je daar natuurlijk ook wat aan doen. Dus ja, wellicht dat ze daarom naar die jongens zijn toegegaan. Maar,
dat ja, laten zien dat ze wel luisteren naar verontrustende berichten.
Ja, precies.
Ja, ja. Mm-hmm. Zonder dat er eigenlijk strafrechtelijk veel aanleiding voor was. Ja, we hoorden het ook al even in de intro. Het vertrouwen in de politiek is erg laag in Limburg. Dat hebben we ook wel eens eerder behandeld. Hè. Er zijn ook boeken over geschreven door collega's van jou. Het aantal PVV-stemmers is ook het hoogst van heel Nederland in Limburg. Is daar een verband tussen?
Ja, dat verband dat zie ik wel. We hebben afgelopen week ook met Geert Wilders zelf daarover gesproken. En die ziet dat ook wel. En hij zegt ook, Limburgers die hebben een hele sterke uitgesproken identiteit. Eigenlijk zoals je dat bijvoorbeeld in Volendam ook ziet. Iedereen weet, zo zijn Volendammers. Nou, en dat heb je in Limburg ook wel. En wij willen daar graag blijkbaar aan vasthouden, aan die identiteit. En wat men ziet hier is, met de komst van de islamisering, dat een beetje op gespannen voet begint te staan. En we willen toch die tradities in ere houden en wie wij zijn. En wij zien ons niet gesteund door andere partijen blijkbaar dan de PVV. Die toch vaak teruggrijpen op de oude tradities, blijf wie we zijn. Daar voelen ze zich dus wel gesteund door Geert Wilders. Dus, en dat wantrouwen, dat vertalen ze dan in een stem op de PVV.
Ja, jullie hebben trouwens Geert Wilders ook gesproken voor dit project. Hè? Het verhaal stond, denk, vrijdag in de krant.
Moet ik even nadenken? Ja, vrijdag.
Ja. Hij bevestigt dat ook een beetje. Hij zegt, misschien is er in Limburg nog niet zo heel veel invloed van migratie. Maar Limburgers willen hun eigen cultuur ook niet kwijt.
Ja, zie je het een beetje als preventief. Ze willen bijvoorbeeld niet het Rotterdam worden of zo.
Nee. Maar tegelijkertijd kun je tussen de regels door ook lezen dat hij ook bevestigt dat hij zelf ook een Limburger is die misschien wel bovengemiddeld wantrouwen heeft. Hè? Want hij zei hier op de vraag, de PVV heeft behalve u geen leden. Is dat een kwestie van gebrek aan vertrouwen? Zegt hij voor een deel wel.
Dat klopt. Ja, daar antwoordde hij inderdaad met ja op.
Ja.
En dat is natuurlijk terugkijkend op, ook op het verleden. Zo'n partij als de LPF natuurlijk, waar heel wat schandalen destijds zijn geweest. Hij zegt, je vraagt je toch altijd af welke mensen het aantrekken, of dat ook de juiste mensen zijn. En daar wil hij gewoon heel voorzichtig mee zijn.
Wat voor verklaring geeft het CBS overigens, die dus aan de basis ligt van een aantal van deze gegevens?
Ja, zij zeggen dat het sociaal kapitaal, dat Limburg daarin iets achterloopt. En het sociaal kapitaal, dat houdt dan in de contacten onderling, maar ook de participatie, het deelnemen aan bijvoorbeeld het lid zijn van een politieke partij of vrijwilligerswerk. Daar loopt Limburg iets achter ten opzichte van de rest van Nederland.
En waarom is dat dan een verklaring voor laag vertrouwen?
Hoe meer je deelneemt aan de samenleving, hoe meer sociale contact je hebt, hoe groter het vertrouwen. Dat kun je echt gewoon zo tegen elkaar afzetten.
Ja. Er is natuurlijk heel veel belangstelling voor, ook voor jullie project. Hè? Maar ook voor de zorgen van die mensen. En men probeert ook het vertrouwen te herwinnen. Moet je misschien tegen een aantal van die mensen ook zeggen, moet je horen, pak het op. Ga wat doen in de samenleving, dan ga je je beter voelen. Adresseren richting die mensen?
Ja, dat zou het signaal moeten zijn. We hebben daar ook met Theo Bovens over gepraat. En die denkt ook dat de sleutel eigenlijk is. En je moet het ook zo zien.
Dat is de gouverneur, hè?
Ja, dat is de gouverneur, ja. Je moet het eigenlijk ook zo zien. Ten opzichte van Nederland is het vertrouwen in Limburg erg laag en lager. Structureel lager. Maar als je kijkt naar aangrenzende regio's, Noord-Rijn-Westfalen, daar is het nog lager. En Europees gezien doen we het ook gewoon helemaal niet zo slecht. Is Limburg bijvoorbeeld te vergelijken met een Zwitserland of een Estland. En de rest van Nederland eigenlijk met de Scandinavische landen. Dus we doen het nog niet eens zo slecht. Maar dat betekent niet dat er geen zorgen zijn. En die, het feit dat er zoveel mensen ook gehoor hebben gegeven aan die oproep, denk dat het er wel speelt. En je moet daar ook iets aan willen doen.
Dus mensen willen er misschien ook wel vanaf, van het wantrouwen zelf?
Dat denk ik wel, ja. Ja, ik denk dat iedereen wel gebaat is bij een grote mate van vertrouwen.
Hebben jullie ook gekeken naar oplossingen, hoe je dat vertrouwen kunt vergroten? Ja, deelnemen aan de samenleving, maar hoe krijg je dat zover?
Ja, hoe krijg je dat zover? Dat is natuurlijk een grote vraag. Ja. En daar hebben wij uiteraard over nagedacht. Maar ik heb daar niet zo de oplossing voor in handen. Ik denk als je dat al bespreekbaar maakt, dat dat al heel wat kan betekenen voor de mensen hier.
Ja.
En we krijgen daar ook heel veel positieve reacties op, dat we het bespreekbaar maken. Dus misschien draagt dat er wel aan bij, voor een stukje.
Ja, merk je dat er meer vertrouwen in de Limburger komt?
In de krant?
Ja.
Dat vind ik lastig te zeggen. En het cijfer in de pers was uiteraard niet erg hoog. Dat wil niet zeggen dat het alleen het wantrouwen in de Limburger groot is. Het gaat over alle media.
Ja.
Dus het kan ook de NOS zijn of de Volkskrant.
Dan is het vertrouwen in de Limburger misschien wel relatief groot juist. Omdat het een regionale krant is.
Wellicht. Ja. Dus, ja. Maar ja, goed, we steken natuurlijk ook de handen in eigen boezem. En met zo'n project probeer je ook weer wat dichter bij de lezer te komen.
Ja.
En dat kan bijdragen, ja.
Junot Molin van de Limburger. De site is vertrouw-limburger.nl. Daar kun je nog even kijken. We gaan nog even Limburgse muziek draaien. Pleasures on mine, just got a sugar rush. Baby, you're my treat. Put your hands all over me. Then you can spin my wheel and seal the deal. You're on the backseat. Oh, I'm on the tip-trail, but you only took a good tell. You can't just disease. Make me your mission to please. You're just a sugar pill. Deze band hoor, Kovacs uit Limburg. Sugar Pill, laatste plaat, laatste muziek voor 8 uur. Zometeen het nieuws en daarna seks op de radio. Met de collega's van de NTR in het discussieprogramma Kwesties. Rob Oudkerk, Marianne van der Anker. Ons kun je bereiken via de mail reporterradio@kro-ncrv.nl. Met tips en misschien wel het begin van een nieuwe onthulling. Een fijne avond. Sugar Pill. Sugar pill.
KRO-NCRV.
Terwijl Europa honderdduizenden vluchtelingen opvangt, zijn er ook migranten die een tegengesteld beweging maken.
Het vliegtuig gaat over een paar uur?
Ja, bijna. Ik wil vertrekken naar Gambia.
Zij keren terug.
Ja, je komt voor een goede leven, maar iets anders dan. Als je komt in werk, helemaal niks. Daarom ik wil terug.
Deze week in Radio Doc de documentaire Terug. Over mensen die vertrekken uit Nederland.
Ik denk elke dag aan Nederland. Elke dag.
Straks om 9 uur in Radio Doc. Terug.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Uw horizon verbreden. Onderweg naar mooie herinneringen en bijzondere ontmoetingen. Bij Kras begrijpen we dat u er deze zomer nog even helemaal tussenuit wilt. Wacht niet langer en boek nu een onvergetelijke rondreis op kras.nl. De wereld is Kras.
Ster feliciteert de 10 kwartaalwinnaars voor de Ster Gouden Lookie 2017. Wil je de winnaars terugzien? Kijk dan op stergoudenlookie.nl.
Bijvoorbeeld een rondreis door Marokko vanaf €599. De wereld is Kras.
NPO Radio 1.